geloof te oefenen. Daar zegt de Bijbel ook, houd het voor enkel vreugde wanneer je in vele beproevingen valt. Alleen we willen dat niet. Voor onze natuurlijke zintuigen is dat heel erg vervelend. En kan je heel snel in paniek raken. En dan kan je je geloof wegcijpelen. Ik zie dat helaas gebeuren, ook bij kinderen van God. Maar ik zie ook anderen ook groeien in hun geloof. Wakkerder worden. En leren hun geestelijke zintuigen te gebruiken. En daar wil ik het vandaag over hebben. Over het leren gebruiken van onze geestelijke zintuigen. We moeten dat leren. Om behouden te worden, hoef je alleen maar je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Dat is voldoende, dat is pure genade. Net zoals die misdadiger aan het kruis, die zei, Jezus, denk aan mij. En de Heer Jezus zei, vandaag zal je met mij in het paradijs zijn. Zo eenvoudig. Maar op het moment dat je kind van God bent, wil God jou ook leren. Hij wil dat je gaat groeien in het zoonschap. En dan zullen er beproevingen en moeilijkheden in het leven zijn. En die zal God ook niet tegenhouden. We willen vaak dat God dat allemaal wegneemt. Maar God wil juist dat in die beproevingen en de moeilijkheden dat jij dingen gaat leren. En heel de Bijbel door is dat hetzelfde verhaal. Dat zijn de momenten waarin we moeten leren blindelings te vertrouwen op God. En onze geestelijke zintuigen te gebruiken. We gaan een tekst lezen ook uit Hebreeën. Hebreeën 2 vers 7 tot 9. Als u een Bijbel bij u heeft, mag u hem openslaan. En het gaat dan over de Heer Jezus. In Hebreeën 2 vers 7 tot 9. U hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor een ieder de dood zou smaken. Amen. Wij zien niet en wij zien wel. Herken je dat? God geeft een belofte dat hij niets heeft uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. En toch zien we het nog niet. En toch kunnen we het wel zien. Namelijk met geestelijke ogen. Oh, corona, de antichrist, eindtijd, wat er allemaal gebeurt, kan je in paniek raken. Maar zien we met onze natuurlijke ogen of zien wij met geestelijke ogen? En dat is wat je moet leren. Juist als je het helemaal niet ziet zitten. Ik zie het niet meer zitten. Dan mag je nog weten dat er een anker is. Ook al is hij onzichtbaar. En dat dat veilig is. En dat God gezworen heeft bij zichzelf dat Jezus Heer zal zijn. En elke knie zich zal buigen. En dat God heeft gezegd dat niets uitgezonderd is wat er niet onderworpen zal zijn. En daarom wil God niet dat wij bang of bevreesd zijn, maar moedig en krachtig zijn. In de Bijbel zie je dat vaak het woordje het vlees gebruikt worden. Het vlees is vijandschap tegen God. We moeten ons niet door ons vlees laten leiden. Nou, wat is dat vlees nou? Nou, in de Bijbel is het vlees ook je lichaam, maar dat is niet slecht vlees. Hè? Dat is jouw lichaam, is een tempel van de Heilige Geest. Dat is goed vlees, om het zo te zeggen. Maar als de Bijbel spreekt over het vlees wat vijandschap is tegen God, is dat eigenlijk de natuurlijke mens. De mens in onafhankelijkheid van God. Sommige theologen zeggen ook, het is eigenlijk de zintuigelijke mens. De mens die zich alleen maar laat leiden door zijn zintuigen. Door zijn natuurlijke zintuigen. Nou, wat zijn die zintuigen? Er zijn er vijf. Weet u het nog? Wat was de vijf? Al de vijf zintuigen. Het zien, het horen, het ruiken, het proeven en au-au, het voelen. Nou zijn die zintuigen op zichzelf niet slecht. Begrijp dat even goed. Want het is ook fijn om een lekker biefstukje te eten. Of als je van biefstuk houdt natuurlijk. Om lekkere geuren te ruiken en zo. En om je fijn te voelen. Het keurige, een hele rustige dag op de Grevelingen met helder weer. En de anker zie je heerlijk ontspannen. Het voelt heerlijk. Maar het is geen geloof. He, dus het gaat erom dit. Dat God heeft die zintuigen gegeven. Die zijn op zichzelf niet slecht. Het wordt alleen maar misleidend als je je door laat leiden. Dat is echt zo. Omdat jouw natuurlijke zintuigen pakken niet de dingen van God op. En daarom wil ik je ook laten zien uit de Bijbel dat God heeft ons ook in de geest, in jouw wedergeboren geest, geestelijke zintuigen gegeven die je moet oefenen. Juist als jij niet ziet en niet voelt, dat je dan op dat moment gaat leren, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. He, dat jij Gods woord tot je neemt, zodat je dus kan gaan zien in de realiteit van de onzichtbare wereld. Geloof is niet het gevoel. Het gevoel mag er zijn en het is fijn om de aanwezigheid van de Heer te voelen. Ik voel de zalving. En dan denken de mensen als ze de zalving niet voelen, dat God niet werkt. Maar God is helemaal niet afhankelijk van jouw gevoel van zalving. Maar wel van jouw geloof in Hem en zijn woord. Dat Hij altijd werkt, ook al zie jij het niet. En dat vertrouwen wil God ontwikkelen in je leven. Wij zien niet op het zichtbare, zegt Paulus, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. 2 Korinther 4 vers 18. Zie je, dat is de essentie van geloof. In Hebreeën 12 zie je dat God zegt, ik zal alles nog een keer laten schudden. En waarom schudt hij die dingen? Opdat die onzichtbare dingen daar zullen blijven. Alles wat geschapen is zal voorbij gaan. Of je het nou wil of niet. Alles wat u heeft vandaag zal eens voorbij gaan. Want als wij sterven, we kunnen niets meenemen. Alleen wat gedaan is uit liefde voor Jezus. En dat zijn dingen waar God ons bewustzijn in wakker wil maken. Juist als hij schudt. Als er beproevingen zijn. Want dat zijn de momenten dat we opnieuw gericht kunnen zijn. Dat God zegt, ik heb jullie een onwankelbaar koninkrijk gegeven. En God wil dat je daar je vastheid in vindt. Wij wandelen in geloof, zegt Paulus. Niet in aanschouwen, niet in jouw natuurlijke zintuigen. Beproevingen op het aardse vlak, beproevingen in ons leven, maakt dat onze natuurlijke zintuigen daartegen vechten. Het is vijandschap, we willen dat helemaal niet. Ik wil altijd een kalm grevelingen hebben. Ik wil altijd mijn anker zien, toch, broeder? Maar dat kunnen we wel willen, maar het is gewoon niet zo. En juist omdat God dan dat stormpje geeft en ons schudt, zegt God, joh, ik heb jullie mogen een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, Hebreeën 12, en ik wil dat jullie aan de genade vasthouden. Dat moet je leren. Moet je vastklampen aan de Heer. Juist als het stormt, zoek de schuilplaats in de Heer. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men voelt. Of niet, staat het in de Bijbel. Nee, die je niet ziet. Maar ik wil dat het de zekerheid van de dingen is die ik voel, toch? Voelen. Ja, het is er niet altijd, hè? Jammer voor ons. Maar voor de geest is het belangrijk. Want er is iets in de natuurlijke mens wat vijandschap is tegen God. Het verzet zich tegen de dingen van God. He, want we houden daar niet van. We houden niet moeilijkheden en strijd. Het kruis was voor Jezus heel pijnlijk. Voor de wereld was het kruis, he, we leven in de lijdenstijd, was een grote falikante flop. De koning der koningen gekruisigd. Voor God was het de grootste overwinning. Hoe kijken wij? Dat zie je ook bij David. Hè, dat David door stormen heen gaat en daarin leert hij. Mijn ogen zijn bestendig op de Heer. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Zegt hij dat hij niet in zijn hart wankelde, ja. Maar omdat zijn ogen op de Heer zijn. En omdat hij wist, God staat aan mijn rechterhand, wankel ik niet. Dat is geloofsoefening, noem je dat. Op een gegeven moment zie je dat Jozef en Maria komen in de tempel in Lucas 2 en die dragen de Heer Jezus op. He, die moest opgedragen worden aan de Heer. En daar is Simeon, he, de profeet, die was door de geest geleid in de tempel gekomen. En Jozef en Maria staan daar met de baby. Simeon neemt dat baby in zijn handen, de baby Jezus. Wat zie je nou? Ik zie een baby. Misschien nog wel met een poepluier, weet jij het? Mijn natuurlijke ogen zien een baby. Weet je wat Simeon zegt? Mijn ogen hebben uw heil gezien. Ah, onzin, Simeon, belachelijk. Je bent supergeestelijk. Nee, maar Simeon zag met geestelijke ogen. Mijn ogen hebben uw heil gezien. En je kan ook zien met natuurlijke ogen een baby die huilt. Hoe zie je? Oh, het is een moeilijke tijd allemaal. Ja, maar we kunnen ook zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. En dat zijn de keuzes die je maakt. En je ziet in Handelingen 14 bijvoorbeeld dat Paulus zag een man die verlamd was. Ik zie een man die verlamd is. Paulus zag dat hij geloof had om genezing te vinden. Zie je hoe dat geestelijk zien werkt? Dat juist, je ziet het niet en je ziet het wel. Hoe vaak is het niet dat je je vergist, hè? Dat je iemand ontmoet. En ik heb soms mijn ogen uit mijn hoofd geschaamd, hè? Dat ik mensen zo snel beoordeel op hun uiterlijk. Dan denk ik, wat een mafkees. Hè? Want dan triggert je, irriteert je een beetje aan iemand. En dan je ogen veroordelen iemand en dan ga je met iemand praten en dan denk je van, oh heer, wat heb ik me vergist. Heb je het ook wel eens gehad? Omdat je dan niet met geestelijke ogen hebt gekeken. De fariseeën zagen een overspeelster. Jezus zag een prinses. Want Jezus ziet wat hij gaat doen. Wij zien een oplichter, Zacchaeus, een oplichter, weet je wel. Een hul met de vijand, een NSB'er. Jezus komt Jericho binnen. Die laat die duizenden mensen staan. Hij ziet Zacchaeus, Zacchaeus. Rein betekent dat. Hij ziet wat hij gaat doen. Oh, dat is een verslaafd, dat is een alcoholist. Jezus zegt, ik wil ze benaderen als toekomstige prinsen en prinsessen. Want Jezus rekent altijd met zijn volbrachte werk. En zo werkt hij in je leven. En Jezus ziet jou al wonderbaarlijk gemaakt in de moederschoot. En kan het misgegaan zijn, net als Paulus die een geweldenaar is geweest, de gemeente heeft vervolgd. Maar als hij tot de Heer komt, dan ziet hij terug en dan zegt hij, ja, hij die mij van de moederschoot afgezonderd heeft om apostel te zijn, want dat was de bestemming. Alleen hij heeft het helemaal door zijn eigen koppigheid, heeft hij de gemeente vervolgd. Maar wat hij vervolgde was de bestemming om te bouwen. Oh. Heer, leer ons te zien door uw ogen. Daarvoor zegt Jezus, weet je wat je nodig hebt? Ogen zalf. Paulus bidt voor verlichte ogen van het hart. Daar mag je voor bidden. Heer, open mijn ogen. Want ze zijn blind. Even naar 1 Korinthe. Ik vind het ook zo bijzonder van Paulus. Want de Korinthe gemeente is een gemeente met heel veel problemen. Het was allemaal soorten zonde, dronkenschap aan het avondmaal, het was hoererij, allerlei problemen, verdeeldheid. Ik ben van Paulus, ik ben van Petrus, ik ben meer dan jou. Gewoon, ze hadden geestesgaven, maar hartstikke vleeselijk, dat kan ook nog. Want ze leefden eigenlijk uit een natuurlijke mens. Een zielse mens, zegt Paulus. En toch als Paulus die gemeente benadert, moet hij corrigeren, want je moet niet je ogen sluiten. Maar Jezus kon dat ook, hij kon een fout zien en zonder veroordeling instappen, weet je wel. Dat hebben wij moeite mee. Wij gaan gelijk kritisch veroordelen of kritisch vermanen. Terwijl Paulus begint met door Gods ogen te kijken. En deze gemeente die zo'n puinhoop is, zegt Paulus, ik dank God altijd over u vanwege de genade van God die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijn jullie rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis. Ik denk, ja, rijk in problemen. Allemaal problemen in die Korinthe gemeente. Allemaal problemen. En nog ernstige problemen ook nog. Maar Paulus zegt, nee, jullie zijn rijk geworden in Christus. Nou, dat is nou zien in geloof. Dat is God vertrouwen. Dat hij, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Dat is God geloven dat in een rampscenario dat God toch aan het werk is. En dat hij het af zal maken. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat je onberispelijk zal zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is trouw door wie je bent geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. God zal het doen. Ze maakten er een puinhoop van, maar God zal het doen. Oh, die broeder en die zuster, ik geloof niet dat het goed komt. God zal het doen. Durven we in geloofsogen te spreken, met geloofsogen. Volgende is horen, hè? Je horen, je geestelijke ogen zijn die open. Jezus zegt op een gegeven moment, pas op hoe je hoort, zegt Jezus. Waar luister je naar? Als je heel de dag alleen maar coronanieuws hoort en ellende hoort en wat mensen allemaal vinden en wat op internet rondcirculeert over de antichrist en over complottheorieën en zo. Nou, duik maar in de complottheorieën, je raakt helemaal verward. En heel veel christenen zijn maar aan het luisteren naar allemaal onzin en niet bewezen feiten, terwijl ze niet luisteren naar dit woord. En dat is echt heel erg gevaarlijk. Ik zie mensen helemaal wegglijden, helemaal in de verwarring van complottheorieën. Joh, complottheorieën die waren er al in de tijd van Jezus. Judas had ook een complot. En alles zijn de complotten geweest, want deze wereld is in de boze. Maar er is een God van raadsbesluiten. Er is een God die alles onder controle heeft. Er is een God die heeft gezegd dat alles Christus onderworpen zal zijn. En wij moeten leren daarnaar te luisteren. Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus, zegt de Bijbel. En hoe meer je naar dit woord luistert, meer dan naar de wereld luistert. Ik wil ook wel weten wat er gebeurt, dat wil ik. Maar ik wil vooral luisteren naar dit woord. Want dat wekt geloof in mijn hart op. En dat is ook een oefening die je moet leren. Je kan horen allemaal verkeerde dingen. En als je geen tijd neemt om geestelijk te gaan horen, dan zal je zien dat je geloof naar beneden gaat. En als je geestelijk weer gaat horen naar de belofte van God, geloof komt door het horen van het woord van Christus, zegt Paulus. Horen. En je geur dan, je ruiken, hoe werkt dat dan? Nou, 2 Korinthe 2 vers 14. Hè? God zij dank, die ons altijd in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis alle wegen door ons verspreidt. Weet je, God wil dat jij een geur van Christus wordt in dit leven. En hoe werkt dat nou? Omdat je deel krijgt aan zijn dood en opstanding, deel krijgt aan zijn overwinning. Omdat je bent geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En hoe meer jij ook de relatie met de Heer onderhoudt, hoe meer jij die geur van Christus zal verspreiden. In Handelingen staat er dat de fariseeën die herkenden die discipelen dat ze met Jezus waren geweest. Want hoe meer jij met Jezus bent, hoe meer automatisch de geur van Christus uit jou sijpelt, want het is zijn geur. Wandelt in de liefde, zegt Paulus, zoals Christus jullie heeft lief gehad en zich voor ons overgegeven heeft als offergave en slachtoffer, God tot een welriekende reuk. En die relatie met de Heer, dat wandelen in de liefde, hè, dat geeft een heerlijke geur. Spreek geen kwaad van de overheid, spreek geen kwaad van de burgemeester. De Bijbel zegt, mag je geen kwaad van spreken, eer ze, bid voor ze, zegen ze. Maar ga nou niet verwachten als ze ineens allemaal zuivere motieven hebben. Als je niet wedergeboren bent, heb je nooit zuivere motieven. En wij als christen vaak ook niet. Maar God roept je op om te zegenen, om zegen te ontvangen. Wij zijn voor God een geur van Christus. 2 Korinthe 2 vers 15. En die geur van Christus komt door een houding van vertrouwen. Weet je dat je ook een zweetlucht kan verspreiden? Van eigen religie, een eigen proberen, een onafhankelijk ego, wat misschien wel probeert een beetje goed te leven, maar wat niet in afhankelijkheid leeft van de Heer. Jezus zegt gewoon, weet je, zonder mij kan je niks, hè? Kan je wel proberen om geestelijk een beetje vrucht te dragen, maar jij kan dat niet. Alleen als jij in hem blijft en hij blijft in jou. Zo werken de dingen in de Bijbel. En dat is wat we moeten leren. De Bijbel zegt ook, in de Genesis zal je in het zweet van je aanschijn zal je brood eten. En dat gezweet was iets van eigen kracht proberen God welgevallig te zijn door jouw werk. Maar er is door één goed werk van jou kon je niet behouden, kan je God niet welgevallig zijn. De priesters in het Oude Testament moesten linnen kleden dragen. Weet je waarom? Omdat ze niet mochten zweten. Want als je het offer bracht, wil God dat er geen eigen werk bij komt. Het is of helemaal volbracht of niet volbracht. Begrijp je dat? Heel veel mensen, heel veel in het Oude Testament brachten ze een offer, maar ze vertrouwden niet echt op het offer. Ze dachten gewoon, nou, we hebben een offer gebracht. Ze namen een van de kreupel schaap en dat brachten ze. En God verwijtte dat ook. En ze dachten, nou, ik heb mijn goede ding toch gedaan. Maar jouw goede dingen maken jou niet aangenaam voor God. Als ik met een nederig hart steun, niet op het brengen van het offer, maar op het offer zelf, op de Heer Jezus, dat maakt mij aangenaam voor God. God zegt geen zweet. Op de grote verzoendag mocht er helemaal niemand wat doen. Het was een volkomen sabbat. Maar God zegt, weet je, de verzoening tussen jou en mij heeft niets met jou te maken. Met geen enkel werk. Dat heeft allemaal te maken met mijn volbrachte werk. En we hebben te veel zweet. En we willen vaak zo graag, oh groter en dat voor de Heer. En het allemaal goed bedoeld. Maar Jezus deed nooit wat zomaar voor de Heer. Hij deed wat hij de Vader zag doen. Er was geen zweet. En we zweten wat af, hè. We zaaien heel veel, zegt de profeet. We oogsten weinig. Maar God wil dat we meegaan met God. Dat we vanuit die rust gaan leven. We moeten leren geestelijk te ruiken. En hebben we nog geestelijk proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Gelukkig is de man die bij hem schuilt. Psalm 34, vers 8. God wil dat je proeft dat de Heere goed is. En dan moet je eens afvragen, waar proeven wij aan? Alleen met de glorie en de heerlijkheid van de wereld? Mijn buurman heeft een nieuwe Mercedes, dan moet ik er toch ook wel eentje hebben. Maar God geeft ons alleen wat we nodig hebben. En waar proeven wij aan? En de wereld kan zo verleidelijk zijn, de smaak van de wereld, van het goud en het zilver en de verleiding en de begeerte, kan zo sterk zijn. En weet je, jij overwint niet de begeerte van het vlees in eigen kracht, zegt de Bijbel. Maar op het moment dat jij in de geest wandelt, zal je niet voldoen aan het begeren van het vlees. Hoe meer jij proeft van de goedheid van God in aanbidding en in gemeenschap met de Heer en vanuit zijn woord. En hoe meer jij proeft dat het woord van God goed is, dat zal maken dat je minder trek krijgt in de wereld. Anders wordt het alleen een wetje. Oh, je mag niet naar de wereld in. Nee. Drink van de geest. Proef dieper en dieper hoe goed jouw God is. Hoe goed de tierenheid is. Dat hij je kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Zodat je jeugd zich vernielt, broeders en zusters. Als ja, je kent hem. Maar als je daarover nadenkt. Hij kroont mij dagelijks met zijn goedheid en liefde. Heer, wat bent u goed. Wat is uw woord mooi. Wat zijn uw beloftes mooi. En dan merk je dat de glorie van de wereld wordt minder. Leren. Proeven. Niet bij hen, Psalm Spreuken 23 vers 30. Niet bij hen laat opzitten bij de wijn die komen om gemengde drank te proeven. Het staat in Spreuken. Ja, je kan ook van de wereld, van de drank proeven. Ik zeg niet dat je geen glaasje wijn mag drinken, maar je kan ook te veel drinken. Begrijp je? Waar proef je van? Wat is jouw prioriteit in je leven? Nou, dat zijn allemaal dingen die God ons wil leren als we door moeilijkheden heen gaan en beproevingen heen gaan. Wij zien nog niet en we zien wel met heerlijkheid en eer gekroond. Maar als je die wending niet maakt, dan zal je merken dat je alleen maar bezig bent. Ik zie het niet, ik zie het niet, ik zie het niet meer zitten. Maar waar is hij in het verhaal? Zie je hem met heerlijkheid en eer gekroond? En dan het gevoel, hè, ook zo'n probleem. Jezus heeft nooit gezegd, als je voelt, ben ik bij je. Gevoel kan enorm misleidend zijn. Het is heerlijk om de aanwezigheid van God te proeven. Soms heb je een zondag, een dienst wel meegemaakt, dat je helemaal, dan voel je de glorie van God, dan ben je helemaal, en dan maandag begint het weer. Hè? Maar is hij dan minder bij je? Voor je gevoel wel. Want dan voel je het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Maar zie je dan Jezus met heerlijkheid en eer gekroond? Want het anker blijft daar altijd. Want dat is veilig en dat komt door het voorhangsel heen. En dat is verankerd in het volbrachte werk van de Heer Jezus, in wie hij is. Dat is de veiligheid die je hebt. En de Bijbel zegt ook, daarom kan hij volkomen behouden wie door hem gaan tot God. Omdat hij altijd leeft om voor jou te pleiten. En dat is wat je mag leren. Het gevoelen van het vlees is de dood, zegt de Bijbel, maar het gevoelen, de gezindheid van de geest is leven en vrede. Dus de geest heeft ook gevoelens en gezindheid. En de Bijbel zegt, weet je wat er moet gebeuren? Laat die gezindheid in jou zijn die ook in Christus Jezus is. En dan moet je niet proberen, want dat is weer zweet. Jij kan niet, want een andere vertaling zegt ook gevoelens of emoties van Christus, hè. Je kan niet ineens doen alsof.
ik ben zo blij.
Terwijl je depressief bent in je hart. Nee, dan moet je eerlijk worden en zeggen, Heer, ik voel me helemaal niet lekker. Ik ben depressief in mijn hart. Maar ik wil toch me verheugen in u. Want u bent er altijd. Het is niet dingen wegdrukken, maar wel leren gewoon, Heer, ik heb dat gevoel. Wat zijn uw emoties en gevoelens voor mij? En dan zegt, Heer, ik ben voor jou gestorven en opgestaan. Wil je mij vertrouwen? Wil je mij eren om mij te vertrouwen? Weet je, en dan kunnen de gevoelens van Christus, die ga je niet nadoen, maar je kan je wel voor openstellen en zeggen, Heer, eigenlijk, ik heb geen blijdschap, maar u zegt, ik geef je mijn blijdschap. Heer, ik heb eigenlijk geen vrede, maar u zegt, ik geef je mijn vrede. Ja, Heer, ik heb niet zoveel liefde. Wees maar eerlijk tegen de Heer, hè. Maar de Heer zegt, ik geef je mijn liefde. En dan ga je dingen uit hem putten. Dan ga je in hem blijven. En dan ga je de gevoelens van Christus gaan meer en meer in jou komen. Ik eindig met iets van Habakkuk. En dat komt omdat ik verleden week was zo in mijn stille tijd. Toen sprak me dat eigenlijk zo aan, las ik de profeet Habakkuk in het Oude Testament. En dan zie je ook eigenlijk diezelfde worsteling. Want in Habakkuk gaat het over allerlei strafgerichten. Hè? En het woord wat God aan Habakkuk gaf, was voor hem een last. Hij zegt ook de last van de Heer. Dat zeggen meer profeten, hè? Want soms heeft God een streng woord en dat ervaren ze gewoon als een last. Hè, dat is niet makkelijk, er is een last. En dan zie je ook dat Habakkuk best wel aan het einde van zichzelf is. In Habakkuk 1 vers 2 zegt hij ook, hoe lang, Heere, roep ik om hulp en u hoort niet? Schreeuw ik tot u, geweld en u verlost niet? Waarom doet u mij ongerechtigheid zien? En waarom aanschouwt u al die ellende? Want er is onderdrukking, er is geweld voor mijn ogen, er is twist en er is tweedracht. En de wet verliest haar kracht. Weet je, een dramasituatie. Lijkt de Corinthiërs wel. Maar hoe benader je dat? En hoe wil God dat je het benadert? En dan zie je ook dat Habakkuk op een gegeven moment, Habakkuk 2, dan zegt hij dit. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien wat hij tot mij spreken zal. Kijk, de nood en de ellende spreken genoeg, hè? Er is veel nood, ook in de kerken, in de wereld. Er is heel veel nood. Er is nood over heel de wereld en dat spreekt, hè? Wij zien het niet. Maar willen we gaan staan op die wachttoren? En dat is wat Habakkuk doet. Wil ik gaan luisteren naar wat hij tot jou zal spreken? En wat zegt dit woord over de eindtijd? Wat zegt dit woord over de heerschappij van Jezus? God heeft gezworen bij zichzelf dat elke knie zich zal buigen voor Jezus en hem belijden zal als Heer. En dat is wat je hart moet troosten. Dat anker heeft helemaal niks te maken met wat jij voelt of ervaart in de storm waarin je bent. Juist in de storm is er dat anker. En dat reikt tot binnen het voorhangsel. En dat is verankerd in die geweldige persoon van Jezus Christus. In zijn dood en opstanding. In iets wat perfect volbracht is. In het perfecte bloed van Jezus waar je veiligheid in mag vinden. Dat is wat God wil. En dan zegt hij ook in vers 14, en dat is weer die twee, hij ziet het niet en hij ziet het wel. Hij ziet die aarde in problemen, plunderen, mensenbloed vergoten, geweld in het land, oordelen, onrechtmatig gewind, heeft hij het dan over het onheil wat er is, het leven wat verbeurd is, de mensen die sterven. En ineens in vers 14, want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Zie jij het? Hij ziet alleen maar puinhoop. We zien alleen maar corona. Maar de aarde zal vol worden van de heerlijkheid van de kennis van de Heer. Dat is nou geloof. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alle tranen zullen van de ogen gewist worden. En daar moeten we elkaar mee bemoedigen. Want heel vaak zie je dat er gaan, hoor ik christenen gaan discussiëren over alles wat hun zintuigen hebben gehoord. En dan zie je allemaal ellende komen. Maar durven we tegen elkaar te zeggen, weet je, Jezus is koning. Alle knie zal zich buigen voor hem. En dat is wat uiteindelijk ook Habakkuk zegt. En dan zie je ook dat Habakkuk, en dat staat hier in mijn vertaling iets anders, in Habakkuk 3, vers 3. God de Heilige komt. En in deze situatie, hè, moet je even voorstellen, dat is een enorme puinhoop. Hè, allerlei ellende is er. Hij ziet het totaal niet. En dan ineens, God de Heilige komt. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. Hij is verblindend als de zon. Bliksemstralen komen uit zijn handen, waarin zijn kracht verborgen is. Wat een tekst. Dat raakte me zo. In een compleet radeloze situatie. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Hij is verblindend als de zon. Stralen, of andere vertaling, bliksemstralen komen uit zijn handen. Doorboorde handen voor ons. Daarin is zijn kracht verborgen. En waarin is jouw kracht verborgen? Door zijn striemen zijn wij genezen. Jouw kracht is in de wonden van Jezus. Jouw kracht is in het anker wat zijn rust vindt in een volbracht werk, in die wonden van Christus. En daarom komt het goed. Daarom komt het goed. Daarom zal er een nieuwe hemel en aarde komen. Daarom zal je een nieuw lichaam krijgen. Daarom komt het goed. Daarom komt het goed. En dan moeten we elkaar bemoedigen mee. Want niets zal jou scheiden van de liefde van Christus. En dat is ook waarom Habakkuk eindigt met een jubel. Al zou de vijgenbloem niet bloeien. Ik zie het niet. Geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. Oh, geen wijn. De vrucht van de olijfboom teleurstellen. Oh, geen olijfolie om te bakken. De akkers geen spijs opleveren. Oh, geen brood. De schapen uit de kudde verdreven zijn. Oh, geen vlees. Geen runderen in de stallingen zijn. Geen biefstukkie. Nochtans zal ik juichen in de Heere. Ik zie het helemaal niet zitten. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid neergekroond. Nochtans zal ik juichen in de Heere, jubel in de God van mijn heil. De Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Heerlijk woord, toch? Is toch mooi, de Bijbel? En laat je daardoor bemoedigen. En als je dat tot je doordringt, denk je, ja, die gasten hebben ook allemaal problemen meegemaakt. Maar ik ga luisteren naar wat God zegt. Het is er allemaal even niet, maar ik zal juichen in de Heere. Jezus zegt, ik geef jullie eeuwig leven. Jullie zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal je uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij heeft gegeven, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de handen van mijn Vader. Ziende alleen op Jezus. Amen.